We hebben in de Bijbel, jongens en meisjes, heel veel Bijbelboeken. Sommige worden evangelie genoemd of profetie. We hebben ook de brieven. Maar er is één heel bijzonder Bijbelboek, het laatste van het Nieuwe Testament en van de Bijbel, die van Jezus is. Een openbaring van Jezus aan de mensen toen. Maar de Bijbel is geen antiek boek van het museum. Het is het levende woord van God ook vanmorgen aan ons. Een brief, zouden we kunnen zeggen, van de Heer Jezus. En we lezen uit het eerste hoofdstuk, de eerste 8 versen, de openbaring van Jezus Christus, geschreven door Johannes. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 8. Voor de jongens en meisjes die schrijven in hun mapje, lees ik het nog een keer voor. Openbaring 1, vers 1 tot en met 8. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft. En hem staat met een hoofdletter. God heeft het aan Jezus gegeven. Om zijn dienstknechten, de dienstknechten van de Heer Jezus en van God de Vader, te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze, Johannes dus, heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Johannes is erbij geweest, hè? Wat Jezus heeft gezegd toen hij op aarde leefde. En nu krijgt hij van diezelfde Jezus uit de hemel onderwijs. Zalig is hij die leest. En zij die horen de woorden van de profetie. En die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Daar heb je dat bewaren. Want de tijd is nabij. Aanduiding dat we altijd gericht moeten zijn op de wederkomst van Jezus Christus. Die tijd. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Horen jullie die bekende woorden, jongens en meisjes? Zo ben ik de dienst ook begonnen, hè? De groet van de Heer Jezus. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En voor jullie betekent dat vaak, jongens en meisjes, amen, hè? Dat het klaar is. Het gebed of de preek. Maar hier betekent het nog niet het einde. Wel dat alles wat gezegd is zeker is, maar, en heel belangrijk, daar zullen we het vanmiddag ook over horen. Zie, hij, die Heer Jezus, komt met de wolken en elk oog, ook het oog van jou en van mij en van alle mensen die geleefd hebben, elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komt. De Almachtige. Tot zover de lezing uit de openbaring van de Heere Jezus aan Johannes en ons. Jongens en meisjes, meisjes en jongens, vanmorgen wordt er weer gepreekt, zoals iedere zondag, maar heel bijzonder is er ook weer het avondmaal. Dat doen wij omdat de Heer Jezus gezegd heeft dat dat moet. Dat is goed voor de mensen die geloven, dat je het nog weer eens helemaal ziet en proeft wat het betekent dat Jezus aan het kruis moest hangen, maar ook dat hij dat voor jou en voor mij heeft willen doen. Als wij geloven, dan kunnen we daarvan op aan. En soms het twijfel je wel eens. Dan zegt de Heer Jezus, daarom maak ik het zo eenvoudig, duidelijk. Kijk nou eens. Als je proeft. Ja, dit is geen ranja, dit is echt wijn. En dit is brood. Ja, zo waarlijk als dat gebeurt, zo echt als je dat proeft, zo zeker mag je geloven dat je zonden vergeven zijn. En nu hebben jullie in het mapje wat jullie gekregen hebben weer een paar blaadjes gedaan. Of misschien heeft papa of mama dat gedaan. En ja, op het punt van de dienst waar we nu gekomen zijn, zie je dan staan hè, dat je lijntjes mag gaan trekken. Dat doen oudere mensen ook hoor. Om de preek te begrijpen, trekken ze lijntjes. En jullie mogen, zeker als het over het avondmaal gaat, verbindingen maken. Hè? Het brood, past dat bij het bloed van de Heer Jezus? Nee, hè? Waarom wel? Het brood wijst naar het... Kijk eens in je mapje. Is iemand misschien jou al voor? Het brood wijst niet naar het bloed, maar naar het... Wat denk je? Lichaam van de Heer Jezus. Geef niet hoor. Maar ik moet een beetje haast maken. Hè? Het lichaam van de Heer Jezus. Nou, zo mag je ook dat doen bij het lam van God. Waar past dat bij? Bij de wijn en bij de genade. En verderop lezen we in jullie mapje dat je mag gaan omcirkelen waar het nou vaak over gaat en waar het nou minder vaak over gaat. Bijvoorbeeld genade. Veel, weinig of niet. Nou, laat ik er twee uithalen. Genade en Jezus. Veel, weinig of niet. Jullie mogen mij echt bestraffen. Jullie mogen mij een mailtje sturen. Als je moet constateren na de preek, het ging bijna niet over genade en het ging weinig over de Heer Jezus. Dan mag je echt boos op me zijn, want dat hoort niet. Zeker niet bij de tekst waar we over gaan preken, maar het gaat altijd in de preek toch. Dat is het belangrijkste van de Bijbel. Genade, ik zal nog wel uitleggen wat dat betekent. En Jezus Christus, onze Heere, het geschenk van de Vader. De tekst voor de preek, geliefde gemeente, en daarmee bedoel ik uiteraard ook jullie jongens en meisjes, is het vijfde vers van Openbaring 1. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Thema voor de verkondiging is genade en vrede voor u van Jezus Christus, die u lief heeft. We letten op drie dingen. Wat groet hij? Wie is hij? En wat doet hij? Genade en vrede voor u van Jezus Christus, die u lief heeft. Wat groet hij? Wat betekent dat? Wie is hij? En wat doet hij? Ja, geliefde gemeente, het gebeurt me geregeld dat iemand tegen me zegt, met een twinkeling in de ogen, je moet een groeten hebben. Je krijgt de groeten en die twinkeling in de ogen heeft er dan mee te maken dat ik natuurlijk vrij snel, als er even niks volgt, zeg van wie dan? Dan ben je toch altijd wel even benieuwd naar. Zijn wij nog benieuwd als het bekende woord klinkt? Zijn we zo naar de kerk gekomen in de wetenschap? Heer Jezus, ik zie uit niet alleen naar uw zegen aan het einde van de dienst, maar ook al naar hoe u ons groet aan het begin van de dienst. We zouden er bijna aan kunnen wennen. Laatst hoorde ik een preek van een collega met een Twents accent. Dan moet u maar nadenken, als u er tijd voor hebt vanmiddag, wie dat zou kunnen zijn. Over de groet van Jezus. En hij zei, dat is geen goede dag. Genade en vrede. Wat een woorden vol diepte. Wat een woorden met een diepe, diepe lading. Als de Heer Jezus Christus van zich laat horen aan Johannes en via Johannes aan de gemeentes die daar verdrukt worden, de christenen die meer en meer gaan meemaken dat geloven offers vraagt. Dat Jezus zegt, Geef het ze maar door. Tot en met deze zondagmorgen in de Laankerk. Genade en vrede. En dan staat er natuurlijk in onze vertaling... Genade en vrede zij u. Alsof het een soort wens is. Maar om het goed te laten lopen snap ik dat dit vertaald is op deze wijze. Maar je kunt eigenlijk nog beter, wat houteriger zeggen... Genade. Vrede. Hier, op u. Op dit moment. Je kunt er niet onderweg kruipen. Je krijgt het over je heen. En nou formuleer ik het bijna alsof het negatief is. Maar juist om ook even te schuren. Hè? Voor mensen die zeggen, ja, ik heb er niks aan gehad. En natuurlijk gebeurt het dat je soms de preek makkelijker of moeilijker kunt volgen. Natuurlijk gebeurt het dat je de ene keer meer geraakt wordt door een psalm of niet. Natuurlijk heb je de ene keer meer gevoel bij het avondmaal dan de andere keer. Maar dit is al zo rijk. Want als Christus ons groet met genade en vrede, dan heb je het. Door het geloof. Wat een zegen, ja, zegt een meisje. Maar wat is dat dan, genade? Dat klinkt zo vaak. Genade. Hoe kan ik dat uitleggen? Nou, je krijgt niet wat je wel hebt verdiend. Straf. Je zondigt tegen de Heere God. Je doet nare dingen. En eigenlijk heb je gewoon straf verdiend. Eerlijk is eerlijk. Maar je krijgt het niet. Je hebt het wel verdiend, maar je krijgt het niet. Maar het betekent ook, je krijgt wel wat je niet hebt verdiend. Vergeving. Gelukkig maar, hè, dat God genadig is. Dat de Heer Jezus zegt tegen de mensen toen en vandaag. Als ik jouw zonde vergeef, doe ik dat niet omdat jij net iets beter bent dan je broertje. Of omdat jij net iets liever bent dan dat meisje in jouw klas. Of omdat je naar de Laankerk gaat. Nee. Omdat ik dat wil. Zo ben ik. En daarom, als jij denkt, ja, ik ben misschien wel minder netjes en minder vroom dan anderen, is dat geen reden om te denken, dan kan het voor jou niet. Integendeel, genade is dat je naar de Heere God gaat en zegt, Heere, hier ben ik. Hier zit ik voor u. U kent mij, u weet alles van mij. Ik weet van mijn vader en moeder, ik weet het vanuit de Bijbel en ik hoor het vanmorgen van de dominee, dat ik op u mag vertrouwen als ik zeg, vergeef mijn zonde. Doet u het maar, Heere. Dat doet de Heere Jezus. Genade. Maar, als we dat vanmorgen verbinden met het avondmaal. Geliefde gemeente, als je door het geloof proeft, smaakt hoe goed Hij is. En je beseft wat je ook hebt laten liggen de afgelopen weken. Dat je altijd meer had kunnen doen. Dat God veel meer waard is dan jij in heel je leven bij elkaar sprokkelt. Dan zegt Hij, weet je nog, ik stierf al voor je toen je nog zondaar was. Toen je nog tot niets in staat was. Ik heb me aan je verbonden zoals ik dat bij Israël ook doe en deed. Ik kwam voorbij en je lag daar als een vondeling aan de kant van de weg. En ik zei, leef, weet je nog? Andere mensen konden niks met je. Je kon niet bestaan in de ogen van God, mijn vader. Maar mijn vader en ik en de geest kiezen ervoor. Verkiezen dat wat in de ogen van mensen niks voorstelt. En zo kwam jij in beeld. En zo heeft Jezus aan het kruis betaald. Met liefde, met bloed, met zijn leven. Wat een voorrecht, hè, dat deze enorme, imponerende openbaring, vol van oordeel, visioenen, afstraffingen, vermaningen, in een tijd waarin alles lijkt te kelderen met de kerk. En Johannes, de veelbelovende apostel, zit op zoveel vierkante meter eenzaamheid op het eiland Patmos, dat Jezus niet begint met een ingewikkelde analyse van de problematiek. En dat hij niet eerst allerlei maatregelen gaat afkondigen van je moet het zus doen en zo doen. Nee, hij begint met die korte groet. Zo geladen. Genade en vrede. Irene. nauw verbonden met het Hebreeuwse woord shalom. Geef dat maar door, Johannes. Vrede. Vrede, dat is wat Jezus heeft gemaakt. Hij is onze vrede. De vrede met God, de vrede onderling. Dat zie je niet altijd. Sterker nog, als je met deze ogen kijkt, wat er allemaal plaats kan vinden tussen christenen onderling. Als je let op de opstand en de goddeloosheid van mensen die los van God leven bewust en die een haat naar God spuien in deze wereld. Als je soms schrikt van dat soort neigingen ook zo ineens nog boven kunnen komen bij jou die gelooft. Wat een groet is dat dan. De vrede is je aangezegd. Mag Jezus het zeggen? Kom daar zo nog wel op. Hij weet waar hij het over heeft. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die niet afhankelijk is van hoe goed je je erbij voelt, hoor, na een week van voorbereiding. Een vrede die Jezus heeft bewerkt aan het kruis. En op weg naar huis, door de woestijn, door de beproevingen, door de velerlei soorten verzoekingen, om de vreugde gaande te houden, om de kracht te kunnen sparen, om het vol te houden tot de eindstreep. Staat er een tafel in de woestijn tegenover je tegenpartij, dus dan is God de gastheer. En zegt Jezus, zoals mijn vader is, ben ik. En zoals ik ben, is hij. Kom, er is vrede. Vrede, vrede, geen gevaar. Echt, als hij het zegt, vertrouw maar. Als de duivel dat zegt, dan is er echt wat los. Dat groet hij. Tweede, wie is hij? Ja, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Het zijn nogal titels. Ik kan daar helemaal niet diep op ingaan, maar als ik er al iets van zeg, dan is het al zo mooi, zo geweldig als we beseffen dat de Heer Jezus zo beschreven wordt, eigenlijk zichzelf zo beschrijft, bij monden van Johannes. Ik ben de getrouwe getuige. Dan moet je bij dat woord getrouw niet alleen denken aan hoe Jezus heel gewillig de weg van zijn vader is gegaan en koste wat het kost heeft volgehouden als een lam dat stemmeloos is voor degene die hem scheert. Maar in dat woordje getrouw zit ook betrouwbaar. En bij dat woordje getuige kunnen we vanuit het Grieks ook denken aan een martelaar, iemand die lijdt. Maar allereerst is Jezus spreekbuis geweest van zijn vader. Toen Jezus op aarde kwam, we kunnen dat lezen, Johannes heeft dat gehoord, Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, hè? Dat heeft Jezus gezegd omdat hij wist dat het klopte. Jezus heeft gezegd tegen Nicodemus, Nicodemus, weet je met wie je te maken hebt? Wij weten, wij spreken over wat wij weten en getuigen, daar heb je dat woord, van wat wij gezien hebben. De Vader en de Zoon en de Geest. En Jezus is dat op aarde komen verkondigen. Johannes, straks ga ik dingen zeggen. Geliefde gemeente in de Laankerk, God zegt nu dingen tot u. En Jezus laat van zich horen. Wat er ook in je leven tegen in opstand komt. Wat voor een twijfels je soms met je mee kunt dragen. Wat voor een verwarring je meester kan maken als je let op wat je allemaal nog niet ziet. Jezus is betrouwbaar in wat hij zegt. En hij heeft daarvoor zijn leven gegeven. Het klopt inderdaad. Mensen die de leugen liever hebben dan de waarheid, die de duisternis liever hebben dan de waarheid, die kunnen niks met Jezus. Jezus heeft zijn ware woorden moeten betalen met zijn leven, jongens en meisjes. Maar hij heeft het met liefde gedaan. Toen zij dachten, nu hebben we hem de mond gesnoerd, wist de Vader al, maar straks staat hij op uit de dood, want zijn laatste woord was: in uw hand beveel ik mijn geest. En zijn ene laatste woord op aarde, als getuige van God, was: het is volbracht. Hoor je dat? Als straks Schumacher of Van Cote op u aankomt. Dat Jezus naar je toe komt en zegt, volbracht, alles is gereed. Ja, maar nee, ik spreek de waarheid. Ik ben de waarheid. Ik ben de opstanding en het leven zelf. Ik heb mijn leven voor u gegeven. Gelooft u dat? Nou, hier ben ik. Neem, eet, gedenk en geloof. Wonderlijk, hè, dat die hoge getuige die nu al thuis is, die in de hemel zit. En de getuige is die tegelijkertijd door alles is heen gegaan waar wij doorheen moesten. Hij zegt dat niet als een koele, onbewogen persoon. Maar als de getuige die zegt, ik heb medelijden met je. Ben je in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Kom dan met vrijmoedigheid en ontvang van mij. Hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Wat een titel, hè. Misschien dat er een jongen of meisje is die zegt, dat vind ik best wel moeilijk, want dat is toch niet waar. De Heer Jezus is niet als eerste uit de doden opgestaan. Lazarus was hem voor. Dat de Heer Jezus zelf voor gezorgd. En het dochtertje van Jairus. En die jongeling te Nain. En in het Oude Testament is er ook een opwekking uit de dood geweest. Wel meer dan één. Ja, maar er staat niet de eerste uit de doden, maar de eerstgeborene. Dat betekent zoveel als de meest belangrijke. Je zou ook kunnen denken aan de verwijzing naar Psalm 89. De eerstgeboren zoon. In Psalm 89 lezen de Joden ook een verwijzing naar de Messias. De overste van de koningen van de aarde, maar ook de eerstgeborene. Dat wil zeggen, degene die de eerste rechten heeft op de erfenis. De eersteling van degene die ontslapen zijn, 1 Korinthe 15. Hoe langer ik nadenk over de diepte van wat Jezus deed, hoe meer ik besef, die diepte is verbonden met zijn hoge positie nu. Hij bleef niet dood. The cross is not enough. Het kruis alleen is niet genoeg, hoe raar dat ook klinkt. Want als je weet dat Jezus aan het kruis voor jou gestorven is, dan weet je toch, ja zeker. Maar God de Vader heeft in de hemel een bevestiging gegeven toen hij zijn zoon opwekte uit de dood. Het is ook werkelijk volbracht. Dat kan Jezus wel gepredikt hebben, maar de Vader zegt er graag amen op. Daardoor ging dat hele voorhangsel doormidden van boven naar beneden. Daardoor is er ook vanmorgen bij de tafel en onder de verkondiging van het woord de prediking. Wie is nou mijn Jezus? Mijn heiland, mijn heren. Hij is degene die door de dood aan de andere kant is uitgestapt. Die aan de andere kant van de dood is uitgestapt. Want Lazarus moest weer een keer sterven. En die ligt te wachten op de wederkomst van Jezus. En als Jezus nog niet terugkomt, zal ik daar straks ook wachten, mijn lichaam. Maar wat een voorrecht is dat als ik straks besef, ik doe het tot zijn gedachtenis. Totdat hij komt, dan denk ik niet alleen aan de middelaar aan het kruis, jongens en meisjes. Maar ook als de koning die in de troon zit, die uit de dood is opgestaan. En die naar mij komt om mij te oordelen. En door het oordeel heen een nieuw lichaam te geven. Hij is zelfs de vorst van de koningen der aarde. Het lam van God is ook een leeuw. De slaaf is ook een koning. De paradox van hoe God werkt, geliefde gemeente. Jezus kwam niet als een vorst. Hij werd niet als een vorstelijk kind in een gouden wieg gelegd. Bij zijn eerste komst op aarde waren de herders die als eerste op kraambezoek kwamen. Was hij in doeken gewonden, liggende in een kribbe. Zijn sterfbed was een ruw houten kruis. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Jezus Christus, hij die zo hoog bij de Vader begon, is door de diepte heen aan zijn overwinning bezig geweest. Hij regeert. Hoor je dat? wat er ook in je leven gebeurt. Hoe er ook machthebbers kunnen zijn en autoriteiten in je leven die het leven zuur maken. Hoe je je soms ook een enkeling kunt voelen en dat je denkt, Heer Jezus, u bent inmiddels weg. En u zit daar maar in die troon met eerbied gesproken, maar waar bent u nu? Ik weet het niet. Dat je dan weer ziet in de gedaante van een ambtsdrager die naar je toe komt. De koning van alle oversten van de wereld is je Heere. Bemoedigt je dat? Als dat ons niet bemoedigt, gemeente. Dat die grote Christus, die een ontoegankelijk licht bewoont, zo op je afkomt en het opnieuw zegt. Wandel in mijn waarheid. Wandel in het licht met mij. Je bent al in de hemel bij mij. Zo mag je erdoor komen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En jij op aarde moet weten, ik ben met je. Al die dagen, want de tijd is nabij. Wat doet Christus dan vervolgens? Slot. Hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Zo vervolgt Johannes. Hè? En dat gaat door tot en met vers 6, waar we vanmiddag bij stil zullen staan. De groet is genade en vrede. Jezus wordt genoemd de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. En dan heel speciaal gaat de schijnwerper nog een keer op de Heer Jezus. Hem? En dan? Dan wordt dit eruit gehaald. Als je over Jezus begint kun je niet meer ophouden. Er is zoveel over hem te zeggen, maar dit is de kern. Hem die ons heeft lief gehad. Die grote koning. Dat is toch wat blijkt straks, als je dat bekertje aanpakt of zelf pakt. Als je het brood neemt na de prediking van het evangelie. Aan wie denk je dan? Aan hem, en dan komt dat hele persoonlijke woord. Hem die mij heeft lief gehad. Ja, je mag zelfs vertalen, daarom heb ik het derde punt niet in de verleden tijd gezet. Wat deed hij? Dat zou je kunnen zeggen. Hij die ons heeft lief gehad. Maar je kunt dit ook vertalen in de presens, in de tegenwoordige tijd. Hij die ons lief heeft. Zijn daad op Golgotha was een bewijs in het verleden. Het resultaat van zijn sterven was dat ik vrede heb met God. Dat ik door genade mag leven en straks sterven en op de nieuwe aarde mag komen. Maar dat resultaat uit het verleden. Het evangelie is geen reclamespotje, gemeente. Dat kunnen we wel eens horen. Er worden je gouden bergen beloofd en koeien met gouden horens. En dan, maar resultaat uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wordt ook even heel snel gezegd, hè. Je weet het uiteindelijk toch niet helemaal zeker. Maar als Jezus zegt genade en vrede nu op jou, dan biedt dat resultaat van hem garantie voor de toekomst. Zo lief, zegt hij als de getuige, heeft God mijn vader jou gehad, dat hij mij gaf, dat hij mij zond. En zo lief heb ik zondaars, zo lief heb ik jou, dat ik aan je gedacht heb. Voordat ik mijn adem uitblies en mijn geest in de handen van mijn vader gaf, kende ik je naam. Heb ik metterdaad mijn bloed gestort, zodat het voor jou een bron van leven zou zijn. Om in te staan. Om in te zwemmen. Hoor maar. Hem die ons heeft lief gehad. Waar blijkt die liefde uit? Hij heeft ons van onze zonde gewassen in zijn bloed. Jongens en meisjes, ik snap hoor, ik snap het echt. Dat je dat best een moeilijke zin vindt. Ik heb wel eens in de kerk gezeten. Dat een dominee nogal veel sprak in deze taal die heel bijbels is hoor. Maar dat ik het gezicht van een meisje steeds somberder zag worden. Hij had het over, bent u al gewassen in het bloed? En dat kind dacht, nee, dat wil ik helemaal niet. Hoor, dat is erg. Dat zou moeten, zegt die dominee, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet met bloed gewassen worden. En toen zei hij ook nog, ben je al een schaapje van de goede herder? En toen kon ze het niet meer houden. Ik wil helemaal geen schaapje zijn. Nee, dan neem je het letterlijk, hè. Maar een schaapje betekent natuurlijk Zoals een schaapje bij de kudde hoort en de goede herder voor je zorgt, zo mag jij als kind ook horen bij de Heere God die graag voor jou zorgt. De Heer Jezus die zegt, ik zal voor jou zorgen. Zo ook hier als het gaat over gewassen worden in zijn bloed, betekent dat. Dat je schoon wordt van je verkeerde dingen. Zoals als je soms gespeeld hebt. In de tijd dat wij in Schonewoed woonden, kwamen de jongens nog wel eens thuis. En dan, als de deur al even open ging, wist ik al hoe laat ik was, dan rook ik de sloot. Dan waren ze echt van top tot teen, kopje onder gegaan. En dat was niet alleen maar, dat zag er niet alleen maar bruin en blubberig uit, maar het stonk ook. En dan, ja, dan pakte ik ze eerst, wou je dat natuurlijk zo doen, maar dat red je niet. Dus je moet toch met twee handen pakte je ze op. En dan zo snel mogelijk naar boven. En anders kun je de vloerbedekking ook nog schoon gaan maken. En dan gewoon mijn kleren aan in de badkuip en dan sproei je erop. En op een gegeven moment kwamen ze weer naar beneden. En dan, oh, dan roken ze weer heel lekker. En dan zag je het gewoon, zo'n fris rood gezichtje. Ja, dat is wat er gebeurt. Als je in de spiegel kijkt van de Bijbel en denk je, oh, dit klopt niet in mijn leven. De Heere God zegt, je mag niet liegen, heb ik toch gedaan. De Heere God zegt, je mag niet roddelen, en je doet het wel. Dan ben je eigenlijk niet schoon. Dan moet je naar de Heere toe gaan. En dan zegt de Heere Jezus, daarvoor heb ik aan het kruis gehangen. Dat mijn bloed vloeide, dat betekent, dat is om je schoon te maken. Zoals water je schoon maakt, zo maak ik je schoon voor God. En is dat tot slot niet de kern? Genade en vrede was het thema, hè? Voor u van Jezus Christus, die u lief heeft. Als straks de tekenen van zijn liefde in brood en wijn worden gedeeld, dan is niet de vraag alleen, wat deed hij? Maar ook, wat doet u? Ze zullen het niet vragen straks. Maar het is de eenvoudige vraag, nadat de nodiging uitgaat. Alle dingen zijn gereed, dat je in de ogen van de ambtsdragers mag lezen. De vraag van Jezus, houd je van mij, heb je mij lief? En dan spreek je geen woord, dat het gebaar waarmee je het neemt, een getuigenis zal zijn voor God en je naaste en je kinderen. Ja, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Als u mij groet met genade en vrede, dan zeg ik, dank u wel. Dank u voor wat u voor mij deed. Dat ik schoon de kerk uitga. In het geloof. Voor eeuwig gered. En tot de tijd dat Jezus komt. Tot de tijd dat ze mij begraven. Hef ik het hoofd omhoog. En weet ik. Hij houdt van mij. Amen. Als antwoord op de verkondiging. Als het gaat over de genade. Is dat prachtig verwoord in Psalm 31, en daarvan het 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden en mij in een vesting leiden.